Welkom bij aflevering 4 van de Cassatiekast Strafrecht. Vandaag heb ik voor je de arresten, beschikkingen, conclusies van 1 februari 2022. Ik ga bespreken 12 arresten, 1 beschikking en 6 conclusies. Er komen veel zaken aan de orde waarin oplichtingsdelicten zijn gepleegd, ook een aantal hennepzaken. Het gaat over de betekening van de oproeping voor de zitting in hoger beroep, een tweetal zaken over het professioneel verschoningsrecht. En tot slot heb ik een conclusie over ontucht op de achterbank van een politieauto met carnaval. Blijf dus vooral luisteren. Het eerste arrest van vandaag is nummer 87. Daar werd artikel 416 lid 2 toegepast, dus niet ontvankelijk verklaring in het hoger beroep omdat er geen bezwaren zijn opgegeven ter zitting of in de appelschriftuur. Daar heb ik de vorige aflevering al een aantal uitspraken over besproken. Ook hier is dat weer toegepast. Er werd een middel ingediend bij de Hoge Raad over de betekening. Die was bij het OM gebeurd. Een OM-betekening, vroeger was dat een Griffie-betekening, maar tegenwoordig gaat dat bij het OM. Daar was aangevoerd dat uit de akte van de uitreiking niet blijkt dat de oproeping ook daadwerkelijk is uitgereikt aan een medewerker van het OM. En blijkt, ik denk dat dat nog belangrijker is, evenmin, dat en wanneer het afschrift van de oproeping is verzonden naar het BRP-adres van de verdachte. En dan heeft volgens de Hoge Raad het Hof ten onrechte geoordeeld dat de oproeping rechtsgeldig is betekend. Dit was een arrest over een wat formeel punt, maar eigenlijk zijn de andere zaken van vandaag waarin de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, zijn vooral gericht op de bewezen verklaringen in die betreffende zaken. En dan met name, zoals ik al zei, in oplichtingskwesties. De eerste uitspraken zijn er twee die met elkaar samenhangen. Zijn medeverdachten in dezelfde zaak, nummer 107 en 111. Verdachten werden verdacht van het medeplegen van oplichting van een woningbouwvereniging. En daar gaat de zaak in beide gevallen over de kop, omdat het Hof van diverse feiten en omstandigheden die het redengevend heeft geacht voor de bewezen verklaring, maar die niet in bewijsmiddelen zijn vermeld, ook niet met voldoende mate van nauwkeurigheid in zijn overwegingen die feiten en omstandigheden heeft aangeduid. En, dat is de tweede eis die daarbij geldt, het wettige bewijsmiddel ook niet heeft aangegeven waaraan ze zijn ontleend. Dat is toch al een hele poos de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, maar het gaat nog best vaak mis. Dus dat het Hof, of de feitenrechter in ieder geval, zich beroept op feiten en omstandigheden die dus eigenlijk niet in de bewijsmiddelen rechtstreeks staan. En dan moet toch duidelijk worden aangegeven waar het Hof dat dan wel vandaan haalt, zodat het ook natuurlijk in cassatie kan worden getoetst door de verdediging en ook de Hoge Raad natuurlijk. Ook de volgende zaak is een oplichtingszaak en hier gaat het ook weer om twee medeverdachten in dezelfde zaak, nummer 47 en 48. Daar was sprake van grootschalige oplichting via onder meer Marktplaats door stelkomplaten en ander bouwmateriaal te koop aan te bieden. In de zaak met nummer 47 gaat het in eerste instantie ook over de redelijke termijn. Het Hof ging uit van een termijn van 2 jaar, maar in die zaak zat de verdachte in voorlopige hechtenis, zodat 16 maanden als uitgangspunt geldt. Maar, zegt de Hoge Raad in die zaak, er is een gemachtigde raadsman geweest in hoger beroep, die heeft er helemaal geen punt van gemaakt, geen redelijke termijn verweer gevoerd. En daarop stuit het middel af, want al uit het standaardarrest van de Hoge Raad van 2008 blijkt al dat als er niet over is geklaagd, dat dan ook de verdachte kennelijk niet onder die dreiging van die vervolging heeft geleden. Dus dat de verdachte onvoldoende in zijn belangen is geschaad. In diezelfde zaak wijst de advocaat-generaal nog ambtshalve op een punt. Namelijk dat het Hof kennelijk als gevolg van een misslag heeft verzuimd ook in de kwalificatie te vermelden dat de strafverzwarende omstandigheid van artikel 43a wetboek van strafrecht aan de orde was. Dat houdt in dat nog geen 5 jaar zijn verlopen sedert een veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijzen is gegaan. Dat is een strafverzwarende omstandigheid. Die was wel in de bewezen verklaring opgenomen, maar dus niet in de kwalificatie. Daar zegt de Hoge Raad van dat lezen wij gewoon met herstel van die misslag. En daarom gaan we niet over tot vernietiging van dit arrest. In de zaak met nummer 48, dus van die medeverdachte in deze zaak, was onder andere geklaagd dat de bewezen verklaring onvoldoende duidelijk is, doordat er is vermeld dat verdachte onder meer de in de bewezen verklaring genoemde persoon heeft opgelicht. Dus er zijn een aantal genoemd, maar er wordt voorafgesteld dat het onder meer om die personen gaat, dus dat er nog meer is. Nou, dat is volgens de stellers van de cassatiemiddel is dat onvoldoende specifiek, maar daar gaat de Hoge Raad aan voorbij en die verwerpt het beroep met artikel 81 RO. Ook in het arrest met nummer 85 ging het over fraudeleuze handelingen die de verdachte in dit geval zelfstandig, maar ook met anderen in de vorm van een criminele organisatie zou hebben verricht, waarbij de verdachte dan wel een leidinggevende en sturende rol had. Daar zijn dus een aantal bewijsklachten ingediend. Ten eerste over het feitelijk leidinggeven, waarin wordt gesteld dat de bedrijven waaraan hij feitelijk leiding had gegeven, de verdachte, dat hij de oplichtingsgedragingen niet zouden hebben verricht. En dat ook het zich als bona fide afnemer voordoen geen valse hoedanigheid oplevert. En ook bovendien het Hof geen keuze heeft gemaakt tussen het te lastig gelegde plegen en medeplegen. De advocaat-generaal gaf de verdediging gelijk op een aantal onderdelen, maar zegt uiteindelijk dat het in feite niet uitmaakt. Bijvoorbeeld dat aspect van zich voordoen als een bona fide afnemer. Daarvan zegt de advocaat-generaal dat er ook andere oplichtingsmiddelen ook zijn bewezen. Dus dat niet het enige is wat er speelde. Bij het onderscheid tussen plegen en medeplegen, ja, dat moet eigenlijk wel gemaakt worden. Maar daarvan ziet de advocaat-generaal duidelijk in het arrest dat het een misslag is en wat het dan wel moet zijn, namelijk het zelfstandig plegen, dus dat het medeplegen eruit kan vallen. Daarnaast is sprake van een veroordeling wegens bedrieglijke bankbreuk. Daar wordt onder meer bewezen verklaard als verfeitelijking dat hij niet meer aan de schulden voldeed. Daarom zegt de advocaat-generaal dat dat niet valt onder die versie van artikel 341 die toen gold, maar dat er ook nog een andere gedraging is ten laste gelegd die wel daaronder viel, dus dat dan de verdachte geen belang heeft gelet op het totaalplaatje bij cassatie. De Hoge Raad die verwerpt de middelen met de aan artikel 81 RO ontleende motivering. In de zaak met nummer 86 gaat het om fraude in de fiscale sfeer. Allereerst is daar een gegrond middel over de eerste twee feiten op grond van artikel 341 lid 4 van het wetboek van strafvordering. Een bewijsminimumregel dat het bewijs niet enkel kan worden gebaseerd op de verklaring van de verdachte, de opgave van de verdachte. Het tweede middel acht de Hoge Raad niet gegrond. Dat gaat over het gebruik voor het bewijs van een verklaring van een niet door de verdediging gehoorde getuige, dus in de post-Keskin-lijn. Het Hof heeft in die zaak in cassatie onbestreden vastgesteld dat er een goede reden was voor het niet horen van de getuigen, namelijk gevaar voor diens gezondheid als hij ter terechtzitting een verklaring zou afleggen. Het Hof heeft een deel van een eerder door die getuigen afgelegde verklaring gebezigd voor het bewijs. De Hoge Raad zegt dat het kennelijke oordeel van het Hof dat de procedure in haar geheel voldoet aan het door artikel 6 gewaarborgde recht op een eerlijk proces, ook zonder compensatie voor de beperkingen bij het onderzoek naar de betrouwbaarheid van die verklaring van de getuigen, niet van een onjuiste rechtsopvatting getuigd en ook niet onbegrijpelijk is. Een derde middel wat besproken wordt gaat over het bewijs van het feitelijk leidinggeven aan het doen van onjuiste aangifte loonbelasting en premie volksverzekeringen. Daarbij had het Hof vastgesteld dat ABV auto's aan verdachten ter beschikking heeft gesteld. Dat die ter beschikkingstelling niet in aanmerking is genomen in de voor die jaren gedane aangifte loonbelasting en premie volksverzekeringen. En dat uit de valsheid van een overgelegde rittenadministratie volgt dat de ter beschikkingstelling van die auto's wel in aanmerking had moeten worden genomen. Maar de verdediging zei, de verdachte was helemaal niet in dienst van dat bedrijf, maar hij was in dienst van een persoonlijke holding. En daardoor is ABV niet aan te merken als dader van het feit, want die was niet inhoudingsplichtig en had dus ook geen aangifte hoeven doen. En daar is de Hoge Raad het mee eens en vernietigt ook voor dat feit het arrest. Dus er worden drie feiten vernietigd. Dus het arrest wordt voor wat betreft het bewijs van drie feiten vernietigd en moet in zoverre overgedaan worden. De Hoge Raad volgt de stellen van het cassatiemiddel hierin en zegt van ja, in het licht van wat de verdediging in hoger beroep heeft aangevoerd, is de op die vaststellingen berustende bewezen verklaring niet zonder meer begrijpelijk, voor zover ze inhoudt, dat ABV die aangifte als inhoudingsplichtingen heeft gedaan. Dus daarom wordt het arrest gedeeltelijk vernietigd en teruggewezen naar het Hof. Dat was het voor de fraude- en oplichtingsdelicten. Gaan we nu nog kijken naar een drietal uitspraken over hennepteelt. De eerste is nummer 46. Dat ging over hennepteelt op een zolder en daarmee samenhangende diefstal van elektriciteit. Daarvan zegt de Hoge Raad dat het bewezen verklaarde opzettelijke telen en het wegnemen van elektriciteit niet zonder meer kunnen worden afgeleid uit de gebruikte bewijsvoering. Daarbij is belangrijk dat het Hof enerzijds de verklaring van de verdachte dat hij de zolder tegen betaling ter beschikking stelde aan anderen had gebruikt voor het bewijs, maar anderzijds heeft geoordeeld dat die verklaring niet aannemelijk is geworden en daarnaast heeft het Hof de juistheid in het midden gelaten van de door de verdediging aangevoerde omstandigheid dat die zolder helemaal geen deel uitmaakte van de door de verdachte gehuurde en bewoonde woning. Het ging om een boerderij waarin de verdachte onderin woonde en dus op de zolder, die dus een eigen ingang zou hebben gehad aan de andere kant van het pand, dat die niet tot het gehuurde zou hebben behoord. En de advocaat-generaal wijst er in zijn conclusie op dat dat volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad wel belangrijk is of een hennepplantage nu in je eigen woning, in het door jou gehuurde, wordt aangetroffen of in een aparte ruimte. De Hoge Raad gaat er dus in mee. En het arrest wordt vernietigd. Dan zijn er nog twee verwante hennepzaken. De ene is de strafzaak en de andere de ontnemingszaak van dezelfde verdachte. Het gaat ook hier om het telen en aanwezig hebben van hennep en ook diefstal van elektriciteit. In de strafzaak wordt geklaagd over de start van de teelt. Daar zegt de advocaat-generaal, het is wel begrijpelijk dat het Hof is uitgegaan van de rapportage van de netbeheerder. Dat was volgens de verdediging natte vingerwerk. Maar de advocaat-generaal zegt, ja, wat er tegenover wordt gesteld is ook niet best. Dat zijn namelijk wisselende verklaringen van de verdachte omtrent de start van de teelt. Van wanneer is hij nu begonnen? De ene keer zegt hij, ik weet het niet meer zo goed. De andere keer zegt hij, het kan best zijn dat ik al een behoorlijke periode aan het telen was. En daarnaast vindt de advocaat-generaal ook dat het erg mager is onderbouwd dat al die teeltspullen die zijn gebruikt, dat die tweedehands zouden zijn geweest. In de ontnemingszaak wordt geklaagd over het oordeel dat de door de woningbouwvereniging geregende schade voor het herstel van de woning. Bij zo'n hennepplantage wordt bij de aanleg best vaak wat kapot gemaakt in een woning en kan het best wel eens in de papieren lopen, die schade die daardoor ontstaat. In dit geval was verzocht om die kosten die op de verdachte werden verhaald, om die af te trekken van het vastgestelde voordeel. Daar zegt de advocaat-generaal van, nou ja, ondanks dat de verkeerde maatstaf misschien is toegepast, had ook bij toepassing van de juiste maatstaf het Hof dat verweer slechts kunnen verwerpen. Dus de advocaat-generaal zegt in beide zaken dat het beroep verworpen kan worden en de Hoge Raad is daarmee eens en gebruikt ook hier 81 RO. Dan is er nog de zaak met nummer 112. Dat is een zaak waarin geen middelen zijn ingediend. Het gaat om een poging tot doodslag in 2017 in Venlo, waarbij tijdens een caféruzie met een mes in het lichaam van een ander was gestoken. De verdachte was op het hoofd geslagen met een glazen flesje, was vertrokken en teruggekomen en met een mes en heeft diegene gestoken. Een herzieningszaak hebben we ook nog dit keer, nummer 110. Dat is de gevraagde herziening van de moord op Louise Verke, waarin levenslang werd opgelegd aan die veroordeelde. Daar is aangevoerd dat sprake is van een novum, doordat de verdachte, de veroordeelde, zijn bekennende verklaring had ingetrokken. En ook op grond van de inhoud van een boek dat over die zaak was verschenen vanuit het project Gereden Twijfel. De Hoge Raad zegt in de eerste plaats dat de schriftelijke verklaring van de aangevrager, die verder niet toetsbaar is, niet aannemelijk maakt dat zijn bekennende verklaringen onjuist zijn. En over het boek zegt de Hoge Raad dat de conclusies van de auteurs daarvan in de kern berusten op een analyse van feiten en omstandigheden die zijn gebleken uit het opsporingsonderzoek en die dus ook al in de beoordeling van de strafzaak destijds zijn betrokken. De rechtbank was al bekend met wat in die aanvraag naar voren wordt gebracht. En is ook onvoldoende onderbouwd dat het in dit geval dus om een nieuw deskundige inzicht zou gaan. In het arrest Hoge Raad 2016-736 heeft de Hoge Raad enkele aandachtspunten geformuleerd die je in een herzieningsaanvraag moet betrekken. Wil je dat de Hoge Raad had beschouwd als een nieuw deskundige inzicht dat ook als novum moet worden aangemerkt en dat dus tot herziening kan leiden. In dit geval wordt dus de aanvraag afgewezen. De Hoge Raad heeft nog één beschikking gegeven op 1 februari, dat is de ECLI 2022 nummertje 60. Daar ging het erom dat er beslag was gelegd, zowel op grond van artikel 94 als op grond van artikel 94a. Dus beslag in het kader van de waarheidsvinding, maar ook conservatoorbeslag was gelegd op diverse goederen, waardegoederen, gegevensdragers, administratie, sieraden en geld. De eerste middel gaat over de subsidiariteit van de voortzetting van het artikel 94a beslag, dus van het conservatoorbeslag. Artikel 118a strafvordering biedt de mogelijkheid van teruggave onder zekerheidsstelling. Als nou het OM weigert om over te gaan tot teruggave onder zekerheidsstelling, dan kan de belanghebbende klagen over de voortduring van het beslag bij de rechter. De beklagrechter die moet dan beoordelen of de onderbouwing van het aanbod tot zekerheidsstelling deugt en of dat aanbod, mede in het licht van de door het OM aan de zekerheidsstelling gestelde voorwaarden, ook meebrengt dat de voorstelling van een beslag niet langer in overeenstemming is met de eis van subsidiariteit. Eventueel kan de beklagrechter, zegt de Hoge Raad, de behandeling van het klaagschrift aanhouden, zodat de klager in de gelegenheid kan worden gesteld met het OM tot een vergelijk te komen over de aan de vervangende zekerheid gestelde voorwaarden. Dan zegt de Hoge Raad dat in deze zaak de rijbank kennelijk heeft geoordeeld dat de voortzetting van het beslag voldoet aan de eis van de subsidiariteit en dat getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is in het licht van het verhandelen in de raadkamer ook toereikend gemotiveerd. En er wordt met name gekeken naar de omstandigheid dat het aanbod bestond uit het vestigen van een recht van hypotheek op een woning die niet aan de klager zelf toebehoorde. Dan is het tweede middel denk ik ook wel belangrijk. In het licht van de conclusie in de advocaat Taghi-zaak die ik zo meteen zal bespreken. Bij de doorzoeking in het kantoor van de verdachte werden veel A4'tjes aangetroffen her en der met de tekst daarop vertrouwelijk van voor raadsman/advocaat. Vervolgens werd een beroep gedaan op de vertrouwelijkheid van die informatie. En dan zegt de rechtbank dat artikel 98 strafvordering enkel ziet op de inbeslagname of doorzoeking bij functioneel verschoningsgerechtigden. Dan zegt de Hoge Raad van zo beperkt moet je dat niet zien. En nu de klagers hebben aangevoerd dat zich onder de inbeslaggenomen bankbescheiden, fysieke administratie en datadragers met digitale administratie geheimhoudersstukken bevinden. En de RC daarover nog niet heeft beslist, had de rechtbank dus de behandeling van het klaagschrift moeten aanhouden en ook de zaak in handen van de rechtercommissaris moeten stellen ten einde een beschikking te geven als bedoeld in artikel 98 lid 1 strafvordering. Dus die zaak moet over, zodat dus apart moet worden beoordeeld door de rechtercommissaris wat er wel en niet onder het verschoningsrecht valt. Dan komen we toe aan de conclusies van 1 februari. De eerste die ik zal bespreken is nummer 96 en dat is dus de zaak die gaat over de advocaat Taghi die zijn neef in de EBI zou hebben bezocht en daarbij zijn verschoningsrecht, zijn beroepsgeheim zou hebben misbruikt. Er zijn gegevensdragers in beslag genomen, niet alleen toen hij op bezoek was in de EBI, maar ook bij hem thuis en op kantoor. Het eerste middel dat is ingediend ziet op de ontbrekende vorderingen tot doorzoeking. Dat faalt volgens de advocaat-generaal. Inderdaad ontbraken de vorderingen tot doorzoeking, maar er waren nog andere stukken wel in het dossier gevoegd waaruit je wel kon afleiden waar de verdenking jegens advocaat Taghi op was gebaseerd. Het tweede middel is volgens de advocaat-generaal wel gegrond. Het gaat erom dat er zeer uitzonderlijke omstandigheden aanwezig werden geacht door de rechtercommissaris die de doorbreking van het verschoningsrecht rechtvaardigen. En de advocaat-generaal die vindt dat de beschikking van de rechtbank dat het klaagschrift tegen de inbeslagneming geheel ongegrond is, niet in stand kan blijven, omdat dus de rechtbank ten aanzien van de inbeslaggenomen stukken en gegevens, met uitzondering van een iPad en notitieblokken, heeft verzuimd om die in de handen van de RC te stellen, ten einde te beslissen over het door klager gedane beroep op het verschoningsrecht. Dus de advocaat-generaal zegt eigenlijk dat die iPad en notitieblokken, dat daar wel dringende omstandigheden waren om het verschoningsrecht te doorbreken, maar dat voor de rest dat niet zonder meer geldt. Dus dat daar gewoon de normale procedure had moeten worden gevolgd, dat de rechtercommissaris kan beoordelen of dat beroep wat klager doet op het verschoningsrecht, of dat hout snijdt. Dus de advocaat-generaal vindt dat deze zaak, deze uitspraak van de rechtbank moet worden vernietigd en dat de zaak moet worden teruggewezen naar de rechtbank. De volgende conclusie is gepubliceerd onder nummer 84 en ziet op een poging tot doodslag en mishandeling meermalen gepleegd. Maar het middel gaat over de overschrijding van de redelijke termijn. Het hof was uitgegaan van een overschrijding van een half jaar, maar dat bleek anderhalf jaar te zijn geweest. En die kennelijke fout van het hof maakt volgens de advocaat-generaal ook de strafvermindering die is toegepast niet zonder meer begrijpelijk. Er is 3 maanden strafkorting gegeven, maar mogelijk was dat meer geweest als het hof was uitgegaan van een overschrijding van anderhalf jaar in plaats van een half jaar. De conclusie, gepubliceerd onder nummer 95, gaat over een zaak waarin de verdachte is veroordeeld wegens het rijden terwijl hij wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Volgens de advocaat-generaal klaagt deze verdachte terecht in cassatie dat uit de bewijsmiddelen niet kan volgen dat, wanneer en op welke wijze de verzending van die mededeling van de ongeldig verklaring van het rijbewijs aan de verdachte heeft plaatsgevonden. Dus er is niet voldoende gemotiveerd dat de verdachte inderdaad wist dat het rijbewijs ongeldig was en dat is ook vereist om dat besluit rechtsgeldig te doen worden. Dus ook in deze zaak concludeert de advocaat-generaal tot vernietiging. In de conclusie die is gepubliceerd onder nummer 94 gaat het over 184 strafrecht, een misdrijf, het niet voldoen aan een ambtelijk bevel. In dit geval gaat het om een overtreding van artikel 160 lid 7 wat thans in artikel 160 lid 6 is vervat van de Wegenverkeerswet. Voor zover het middel daarover klaagt, zegt de advocaat-generaal dat die strafbepaling wel een overtreding in de zin van de Wegenverkeerswet oplevert, maar geen uitdrukkelijke bevels- of vorderingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 184 bevat of bevatte. De volgende conclusie is nummer 87. Verdachte werd veroordeeld voor zware mishandeling van zijn moeder door haar met een mes in haar oog te steken onder andere. Kreeg niet alleen straf, maar ook de maatregel TBS met dwangverpleging opgelegd. De verdediging voerde echter het verweer dat het feit was begaan in een slaaptoestand, een soort van slaapwandelen denk ik. Het middel klaagt over de afwijzing van het verzoek tot het horen van een eerder ter terechtzitting ondervraagde psychiater en de afwijzing van het verzoek tot benoeming van een slaapdeskundige voor nader onderzoek. En dat deed het Hof op de grond dat het onaannemelijk is dat de verdachte zich in een slaaptoestand bevond, wegens de complexiteit en de gerichtheid van de handelingen die hij verrichtte en ook de mogelijkheid tot communicatie tussen hem en zijn moeder. Volgens de advocaat-generaal is dat allemaal niet onbegrijpelijk, dus strekt de conclusie tot verwerping van het beroep. Dan ben ik alweer toe aan de bespreking van de laatste conclusie. Dat is nummer 64 en dat is de zaak van de ontucht op de achterbank van een politiewagen met carnaval. Wat was er aan de hand? Er waren twee agenten op patrouille, gewoon in uniform in een herkenbaar dienstvoertuig, op een carnavalsmaandag. Ze zagen langs de weg een vrouw lopen in kennelijke staat, boden haar aan om haar naar huis te brengen. En op een gegeven moment werd het allemaal wat seksueel van aard, werd ook de auto aan de kant gezet en werd door beide agenten werden er vergaande seksuele handelingen verricht met die mevrouw. Zij doet daarna aangifte van ontucht en onder meer wordt er in de cassatie over geklaagd dat de verdachte, die is veroordeeld wegens het als politieambtenaar ontucht plegen met een persoon die aan zijn waakzaamheid is toevertrouwd, dat dus dat oordeel van het Hof dat de aangifte aan de waakzaamheid van de verdachte en zijn medeverdachte was toevertrouwd, dat dat niet in de haak is. Nou wijst de AG in dat verband naar de wettelijke taak die op grond van artikel 2 van de oude politiewet op de verdachte rust, dus om hulp te verlenen aan hulpbehoevenden. En hij zegt, daartoe behoort ook het van de openbare weg verwijderen of doen verwijderen van personen die door drankgebruik een onmiddellijk gevaar voor zichzelf vormen. Dus in dat licht ziet de advocaat-generaal er geen probleem in dat het Hof vindt dat het gaat om ontucht met een persoon die aan de waakzaamheid van de betreffende agenten is toevertrouwd. Ook de andere middelen slagen niet volgens de advocaat-generaal, dus hij vindt dat het beroep moet worden verworpen. Dit was alweer aflevering 4 van de Cassatiekast Strafrecht aan u aangeboden door damenadvocaten in Maastricht. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Graag tot volgende week.